Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I
know... said, stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars, in deze filmuitzending. Vandaag bespreken we de film The Blind Side. Deze Amerikaanse televisiefilm kwam uit in 2009 en was een echt succes. The Blind Side is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het vertelt enkele levensjaren van de 17-jarige Michael O'Hare. De jonge man is sinds zijn 7e verjaardag in de pleegzorg, omdat zijn moeder een drugsverslaafde is. Maar telkens dat hij geplaatst werd in een nieuw gezin of een instelling, liep hij weg. En op een dag komt hij Lee Ann tegen, de moeder van een jongere student met wie hij bevriend is, Sean, die ook SG genoemd wordt. Lee Ann Tuhoe is een interieurontwerpster met een krachtig karakter en de vrouw van de succesvolle zakenman Sean Tuhoe. En voordat we overgaan naar het verhaal van de film, beluisteren we zoals gewoonlijk naar wat muziek uit deze prachtige film, The Blind Side.
Ooh.
So forget this cruel world where I belong. I'll just sit and wait, sing my song. One day you should see me in the crowd, lend a hand and lift me to your place in the cloud.
We zijn op een school. Er komt een man iets met de coach bespreken. Kijk, coach, ik beloofde mijn mama Bo op haar sterfbed dat ik mijn zoon Steven vanuit de staatsschool naar het katholiek onderwijs zou overbrengen. Ik heb er alle begrip voor, Tony, zegt de coach, maar ik doe de administratie niet. Dat is raar, antwoordt de man. Waarom zou ik dan met u komen praten? Aangezien u nog een paar spelers zoekt, zegt de man, Tony genaamd. Wat voor sport doet hij? Vraagt de coach. Alles met een bal. En hij is er ook nog goed in. De lessen starten volgende week, zegt de coach. Het zal waarschijnlijk dan voor volgend semester zijn.
I promise my mom Boo on her deathbed. I get my son Steven out of public school and into a church school.
I appreciate that, Tony, but I'm not involved with admissions.
I just figured maybe I can come talk to you, seeing as though you might need some players.
What kind of sport is he playing?
Anything with a ball. Boy's good, too.
If I was starting away, could have to be for next semester.
De man, Tony Hamilton, probeert zijn zoon Steven dus in te schrijven op deze goede christelijke school. Maar niet enkel zijn zoon, ook een jongen genaamd Big Mike. Hij slaapt soms op de zetel in Tony's huis. Zijn moeder is verslaafd en hij mag niet bij haar blijven. Een moeilijke situatie dan. Dus hij blijft enkele nachten per week slaapt hij op de zetel bij Tony en zijn gezin. De coach, Bert Cotton, is niet overtuigd. Totdat hij de twee jongens ziet spelen. Ze zijn net buiten op de speelplaats basketbal aan het spelen. En wanneer de coach ziet dat Big Mike bijna 2 meter groot is, breed gebouwd en goed kan spelen, staat hij versteld. Dat zou namelijk een hele goede voetbalspeler kunnen worden. We zijn enkele dagen later. De verantwoordelijken van de school, van de christelijke school, komen samen. Ze bekijken de dossiers van eventuele nieuwe leerlingen. Ook de coach, Bert Cotton, is aanwezig. De cijfer van Steven Hamilton, de zoon van de man die met de coaches komen spreken, zien er goed uit. Hij wordt zeker aanvaard op de school. De andere jongen, Big Mike, wiens echte naam Michael O'Hare is, is een groot twijfelgeval. Eigenlijk willen ze hem niet toelaten op school.
Michael O'Hare gives us no reason to believe that, based on his records, that he would be successful here.
Well, how bad could it be?
We're not exactly sure how old he is due to his lack of records. He has a measured IQ of 80, which is 6th percentile. His grade point average begins with 0.6.
Everyone passed him along. They gave him D's so they could hand their problem off to the next school.
It's a brave kid. For wanting to come here. For wanting a quality education. an education denied him by the poor quality of schools he's attended.
Michael O'Hare kan ons niet overtuigen. Zijn gegevens kunnen ons niet verzekeren dat hij het goed zal doen, zegt de directeur. Hoeveel kwaad kan hij nu doen? Vraagt de coach. We weten niet eens zeker hoe oud hij is, zegt een vrouw. Hij heeft een IQ van 80, dat is 60%. Zijn gemiddelde begint met een 0, 0,6. Iedereen liet hem gewoon overgaan naar het volgende klasje, antwoordt de vrouw. Ze gaven hem net genoeg om hun problemen door te geven naar een volgende school. Maar het is een dappere jongen, zegt de coach, om hier te willen zijn, om een goede opleiding te willen. Een goede opleiding die hem niet werd geboden op zijn vorige scholen. Daarop antwoordt een van de vrouwen, Coach Cotton, we begrijpen uw interesse in deze jongen omwille van zijn sportieve prestaties. Waarop de directeur meteen antwoordt dat hij toch niet zou kunnen spelen totdat zijn punten de hoogte ingaan. Maar dan zegt de coach, vergeet sport, kijk naar de muur, katholiek. Of we nemen dat serieus, of anders moeten we het overschilderen. Je laat Michael O'Hare niet toe voor de sport. Je laat hem toe omdat dit het juiste is.
Forget sports. Look at the wall. Christian, we either take that seriously or we paint over it.
You don't admit Michael O'Hare because of sports. You admit him because it's the right thing to do.
En coach Cotton heeft de verantwoordelijke overtuigd. Michael O'Hare, Big Mike, wordt toegelaten. Eerste dag op zijn nieuwe school. De andere kinderen bekijken Michael toch wel raar aan. Hij is heel groot, breed, draagt versleten kleren en kapotte schoenen. De leerkracht die wil dat de leerlingen een test invullen. Er worden geen punten gegeven, het is een test gebaseerd op wat ze vorig jaar hebben geleerd in wetenschappen. De leerlingen beantwoorden de vragen, maar Michael, die blijft gewoon zitten. Wanneer de les gedaan is, komt de leerkracht Michael zijn test halen. Maar er is niets ingevuld. Op het laatste blad heeft de jongen wel een klein bootje getekend. Het is avond. Mike logeert weer bij zijn vriend Steven. Maar hij hoort de ouders van Steven ruzie maken, omwille van hem. Waarom is hij altijd bij ons? Hij gaat al ons eten opeten, zegt de moeder van Steven. Niet waar. Ik probeer gewoon mijn katholieke plicht te doen, oké? Hierop antwoordt zijn vrouw, laat iemand anders zijn katholieke plicht doen. Wil je dat ik hem op straat gooi, zoals een hond? Vraagt Tony. Laat iemand anders gewoon op hem passen? Moet ik hem eruit gooien? Vraagt Tony. Hij is steeds hier, zegt zijn vrouw. Ik wil ook eens alleen zijn met jou. Oké, het is goed. Jij wint. Ik los het wel op, zegt Tony.
Yeah, be Christian about this thing, all right?
Let somebody else be Christian about this thing.
Kicking him on the street like he's some dog.
Let somebody else take on the responsibility.
What you want me to do? Go to Bill Street and drop him off somewhere?
When do I have time just to be with you?
All right, whatever. You win. I'll take care of it.
De school is al een maand bezig. Mike heeft geen vrienden en heeft nog geen woord gezegd. De leerkrachten vragen zich af waarom hij hier op school is.
Well, the big kid's been here for what, a month. He's still not cutting it in my class.
Why does admissions do this? I mean, it's not fair to us or the boy. Just setting him up to fail.
I don't think he has any idea of what I'm teaching.
And how would you know if he did? He won't even talk.
He writes.
His name, barely.
Wel, de enorme jongen is hier reeds een maand en hij draait nog steeds niet mee in mijn klas, zegt een oudere mannelijke leerkracht. Waarom lieten zij hem hier komen? Het is niet eerlijk, zowel voor ons als voor hem, zegt een vrouw. Ze laten hem gewoon falen, zegt een andere vrouwelijke leerkracht. Ik denk dat hij niet eens weet wat ik geef, zegt de oude mannelijke leerkracht opnieuw. Hoe zouden wij dat moeten weten? Hij praat niet eens, zegt een vrouw. Hij schrijft, zegt een andere vrouwelijke leerkracht. Ja, zijn naam, met moeite. Hij gooide dit in de papiermand, zegt de vrouwelijke leerkracht. En ze neemt het papier en leest voor. Al wat ik zie is blank. Blanke muren, blanke vloeren en een heleboel blanke mensen. De leraren weten zelfs niet dat ik hen niet eens begrijp. Ik wil naar niemand luisteren, zeker naar geen leraren. Ze geven me huiswerk en hopen dat ik de problemen zelf oplos. Ik heb nog nooit van mijn leven huiswerk gemaakt. En dan ga ik naar de wc's. Ik kijk in de spiegel en dan zeg ik, dit is Michael Orr niet.
He threw this in the trash can. I look and I see white everywhere. White walls, white floors, and a lot of white people. The teachers do not know. I have no idea of anything they are talking about. I do not want to listen to anyone, especially the teachers. They are giving homework and expecting me to do the problems on my own. I have never done homework in my life. I go to the bathroom, look in the mirror, and say, this is not Michael Orr.
Een paar dagen later ontmoet Mike een kleine jongen genaamd Sean Jr. Iedereen noemt hem SG. Hij zegt spontaan tegen Mike dat hij meer moet lachen. Zo krijgt hij meer vrienden. En plots toetert iemand. Het is SG's moeder, Lee Ann Tuhoi. SG stapt meteen in de auto en zijn moeder vraagt met wie hij aan het spreken was. En SG antwoordt, oh, dat was Big Mike. Een beetje later komt de directeur van de school van Mike naar hem toe. Ze gaan even op een bankje zitten. En de man zegt,
Big Mike. Mike, I got a call from someone at the police department. You remember a story in the papers a while back about a man who fell off an overpass? No one knew who he was. They didn't know if he jumped or if... anyway, he passed away. Mike, that man was your father. They've been looking for somebody to notify, and they found your name in our registry. I'm really sorry, son.
Mike, ik kreeg een telefoontje van de politie. Herinner je dat verhaal nog van die man een tijdje terug die... Hij viel van een brug niemand wist wie hij was en of hij gesprongen was of gevallen of... Wel, hij is overleden. Mike, die man was je vader. Ze zochten naar iemand om te verwittigen en ze vonden jouw naam in ons register. Het spijt me, zoon. Mike is verschoten. Hij had al lang geen contact meer met zijn vader. De meeste leerkrachten vinden dat Mike niet op hun school hoort. Hij is geen slimme jongen, praat niet en past eigenlijk niet binnen hun plaatje. Behalve één vrouwelijke leerkracht, mevrouw Boswell. Ze is ervan overtuigd dat Mike meer kan. En dat bewijst ze aan haar collega's. Want op een dag doet ze een toets in haar klas. Nadat Mike weer niets had ingevuld, heeft zijn mondeling ondervraagd, apart. En hij kon op vele vragen antwoorden. En ze zegt tegen haar collega's, hij weet het! Wie en wat weet hij? Vraagt een leerkracht. De leerstof, Michael O'Hare. Ik gaf een mondelinge test. Is dat toegestaan? Vraagt een andere leerkracht. Zie je nu? En hoe deed hij het dan? Vraagt een andere collega. Hij heeft steeds naar ons geluisterd. Het is ongelooflijk wat hij weet, zegt mevrouw Boswell. Geloof me, hij luistert zelfs naar jou. Nu, zijn leesniveau is heel laag en hij heeft geen idee hoe hij moet leren in de klas. Ik wil niet zeggen dat hij zal slagen, maar Big Mike is niet stom, zegt mevrouw Boswell. Vol enthousiasme en verbazing.
He knows it.
Who knows it? And what does he know?
The material, Michael Orr. I gave him this test verbally.
Is that even allowed?
A C? On how big a curve?
He's been listening all along. It's amazing what he's absorbed. And trust me, he's listening to you too. Now, his reading level is low. And he's got no idea how to learn in a classroom. I'm not saying he's gonna pass. But Big Mike is not stupid.
Enkele avonden later is er een toneelavond op school. SG, de jongen, speelt er ook in. En wanneer hij, zijn moeder Lee Ann en zijn vader Sean onderweg zijn naar huis, komen ze Big Mike tegen. Het regent, het is donker, koud en het vriest bijna. Toch loopt hij daar in zijn t-shirt. En ze vragen waar hij naartoe gaat. En hierop antwoordt de jongen dat hij naar de turnzaal gaat. Hij loopt verder en ze rijden naar huis. Maar Lee Ann voelt zich hier niet goed bij en vraagt aan haar man om te keren. Dat doet hij en als ze terug zijn bij Big Mike, stapt Lee Ann uit de auto en spreekt ze hem aan.
Big Mike! Hey, my name's Lee Ann Toohey. My kids go to Wingate. You said you were going to the gym? School gym's closed. Why were you going to the gym? Big Mike, why were you going to the gym?
Because it's warm.
Do you have any place to stay tonight? Don't you dare lie to me.
Hey, mijn naam is Lee Ann Toohey. Mijn kinderen gaan naar Wingate. Je zei dat je naar de turnzaal gaat. De turnzaal is dicht. Waarom ga je naar de turnzaal? Big Mike? Waarom ga je naar de turnzaal? Omdat het daar warm is. Kan je ergens heen vannacht? Vraagt Lien. Durf niet te liegen tegen mij, zegt ze streng. Wanneer de jongen laat blijken dat hij nergens heen kan, kijkt Lien naar een man en zegt aan de jongen dat hij met hen mee moet komen. De jongen, een beetje verbaasd, luistert en neemt plaats in de auto. Wanneer ze thuis zijn, maakt Lien de zetel klaar, zodat Mike er kan slapen. De badkamer is daar rechts en wij zijn boven, indien je ons nodig hebt. Oké? Slaap lekker hoor.
All right. The powder room is right there and we will be upstairs if you need us. All right? Okay. Sleep tight, honey.
En Lien gaat naar boven. Big Mike kijkt verbaasd rond en gaat zitten op de zetel waar hij mag slapen. En hij krijgt weer een soort flashback, een herinnering van vroeger. Toen hij klein was. Toen hij door een maatschappelijke werker uit de armen van zijn moeder werd gerukt, omdat het geen goede plaats was voor hem om op te groeien. Wanneer Lien in bed ligt, vraagt ze aan haar man.
Was this a bad idea?
What?
Well, don't lie there and pretend like you're not thinking the same thing as me.
Well, fine. Tell me what you're thinking so I'll know what's supposed to be on my mind.
How well do you know Big Mike?
In case you hadn't noticed, you didn't have much to say. That's the big deal. It's just for one night, right? It is just for one night, right, Lien?
You don't think he'll steal anything, do you?
I guess we'll know in the morning.
Was dit een slecht idee? Wat? Ligt daar niet alsof je niet hetzelfde denkt als ik? Vraagt Lien. Oké, zeg me wat je denkt, dan weet ik wat ik denk. Hoe goed ken je Big Mike? Vraagt ze aan haar man. In geval je het nog niet wist, hij heeft niet veel te zeggen. Wat geeft het? Het is maar voor een nacht, niet? Het is voor een nacht, niet? Lien? Je denkt toch niet dat hij iets gaat stelen? Vraagt ze aan haar man. Dat zullen we morgen wel merken. En ze gaan slapen. De volgende ochtend staan ze op en gaat Lien naar beneden. Ze zoekt Big Mike en ze roept hem, maar geen antwoord. Hij lijkt weg te zijn. Maar dan ziet ze hem buiten wandelen en ze gaat meteen achter hem aan.
Big Mike! You gonna make me walk the whole way? All right then. Where are you going?
I don't know.
Well, are you spending Thanksgiving with your family?
Mike, Big Mike, ga je me helemaal naar jou laten toelopen? Oké dan. Waar ga je heen? Weet ik niet. Wel, ga je Thanksgiving met je familie vieren? En wanneer de jongen hier negatief op antwoordt, neemt ze hem mee naar binnen. Er is namelijk geen school, het is een feestdag. Waar zou de jongen naartoe moeten gaan? Het is Thanksgiving, feest van dankbaarheid. En daarom maakt Lien een feestmaaltijd klaar. De jongens kijken tv, Amerikaans voetbal. Wanneer moeder zegt dat ze mogen komen opdienen, komen ze allemaal snel naar de tafel, scheppen van alles op hun bord en gaan terug in de zetel zitten, om daar te eten terwijl ze de wedstrijd volgen. Big Mike kijkt verwonderd naar de tafel, waar er zoveel schotels met verschillende heerlijke etenswaren op staan. Hij, die arm is en nog nooit zo'n tafel heeft gezien, schept dan ook wat op zijn bord, terwijl hij stiekem een stukje brood in zijn broekzak stopt. Daarna gaat hij aan tafel zitten. Wanneer Li-En ziet dat de jongen alleen aan tafel zit, komt er een glimlach op haar gezicht tevoorschijn. Ze gaat naar de tv, doet die uit en vraagt aan iedereen om aan tafel te gaan zitten. Verbaasd over wat hun moeder juist gedaan heeft, luisteren de kinderen en ook haar man luistert en gaat iedereen aan tafel zitten.
Whoa!
What?
But it's Thanksgiving. Wow.
Why are we eating in here?
Shh.
Daarna vraagt Li-En aan haar gezin: zullen we even bidden? En dan geven ze elkaar een hand allemaal rond de tafel. Ook Big Mike. En dan zegt de moeder: Heer, wij danken u voor de zegen die u gaf aan de familie. Wij danken u omdat u ons een nieuwe vriend bracht. En wij vragen om bescherming op deze feestdag. Dat we nooit mogen vergeten hoe gelukkig en gezegend we zijn. Amen. Amen, antwoordt iedereen.
Heavenly Father, we thank you for all the many blessings on this family. We thank you for bringing us a new friend. And we ask that you look after us on this holiday season, that we may never forget how very fortunate we are. Amen.
Amen.
De volgende dag neemt Li-En Big Mike mee om kleren te kopen. Maar Big Mike wil niet. Ik heb kleren, zegt hij. Ik heb kleren. Je hebt kleren, verbetert Li-En Big Mike. En een extra t-shirt in een plastieke zak is nog geen kleerkast.
I got clothes.
You have clothes. And an extra t-shirt in a plastic bag is not a wardrobe make.
I have clothes.
Fine, let's go get them. Just tell me where I'm going.
Ik heb kleren, zegt Mike. Oké, laat ons ze gaan halen. Zeg maar waarheen. Vertel me alles wat ik moet weten over jou. Wie zorgt er voor jou? Een moeder? Heb je een moeder? Misschien een grootmoeder? Weet je, Big Mike, we kunnen dit makkelijk oplossen of moeilijk. Kies maar. Oké, vertel me dan één iets over jou. Alleen maar één iets. Ik wil niet Big Mike genoemd worden. Oké, antwoordt Li-En. Weet je, vanaf nu ben je voor mij Michael. Goed?
All right. Tell me everything I need to know about you. Who takes care of you? A mother? Do you have a mother? A grandmother maybe? Tell you what, Big Mike. We can do this the easy way or we can do this the hard way. You take your pick. Fine. Tell me just one thing I should know about you. Just one.
I don't like to be called Big Mike.
Okay. Tell you what. From now on, to me, you're Michael. Okay?
Li-En en Michael rijden naar de plaats waar zijn moeder woont. Ze rijden naar een buitenwijk en het is daar blijkbaar niet zo veilig. Michael zegt aan Li-En dat ze in de auto moet blijven en de deuren moet sluiten. Hij gaat zelf naar binnen om zijn kleren te halen. Maar wanneer hij voor de deur van het huis van zijn moeder is, ziet hij een mededeling hangen. Ontruiming, verboden toegang. Michael is geschokt. Hij heeft dus geen idee waar zijn moeder is. En hij gaat even zitten tegen de muur van het huis. Na een poosje wandelt hij terug naar de auto en zegt dat zijn moeder niet thuis is. Hierna gaan ze naar een winkel. Een winkel dat zich in het deel van de buitenwijk bevindt. Li-En vertelt Michael dat ze hier nog nooit is geweest. Ze voelt zich niet zo veilig. Hierop antwoordt Michael dat ze zich geen zorgen moet maken. Hij beschermt haar wel. Ze kopen enkele kleren voor Michael. We zijn weer een hele tijd later. Het is avond. Opnieuw maakt Leanne de zetel klaar voor Michael, opdat hij zou kunnen slapen. En dan stelt ze hem een vraag.
Michael, do you want to stay here? I mean, because if you want to stay here for a while longer, I can find some time to figure out a bedroom for you. Because look at this. You practically ruined a $10,000 couch. Do you want to stay here, Michael?
I don't want to go anyplace else.
Well, all right then.
Michael, wil je bij ons blijven? Want als je hier nog lang blijft, moet ik toch wel even uitkijken naar een slaapkamer. Want weet je, je hebt bijna een dure zetel vernield. Wil je hier blijven, Michael? En hierop antwoordt de jongen, ik wil nergens anders heen. Oké dan, antwoordt Leanne met een glimlach op haar gezicht. Enkele dagen later is het zover. Leanne heeft gezorgd dat Michael zijn eigen kamer heeft. Hier heb je een bureau, hier een ladekast, hier de nachtverlichting, een staanlamp, een alarm. Sean vertelde me dat pro-voetbalspelers een lichtzetel nemen als ze geen groot bed vinden. Dus wou ik er ook zo in kopen. Alleen trok het bed op niks. Zoiets lelijk komt er bij mij niet in. Dus kocht ik je iets mooiers. Is dat voor mij? Vraagt Michael. Jazeker, meneer, antwoordt Leanne. Wat is er? Vraagt Leanne wanneer ze ziet dat Michael heel verbaasd en aangedaan is. Ik heb dat nog nooit gehad, antwoordt de jongen. Wat bedoel je? Een eigen kamer? Een bed, antwoordt de jongen. Na enkele seconden van stilte, omdat ze zo verschoten is van zijn antwoord, zegt Leanne, wel, je hebt er nu één.
So, over here you have a desk, chest of drawers, you have a nightstand, a light, an alarm. Oh, and Sean says all the pro athletes use futons if they can't find a bed big enough, so I got you one of those. Of course, the frame was heinous. It's not about to let that in my house, but I got you something nicer.
It's mine?
Yes, sir. What?
Never had one before.
What, a room to yourself?
A bed.
Well, you have one now.
Op school gaat het beter en beter met Michael. De leerkrachten geven hem meer kansen. Hij mag bijvoorbeeld de toetsen mondeling beantwoorden. En natuurlijk is het niet alleen Leanne die bekommerd is om Michael. Ook haar man, Sean, is bezorgd om de jongen. Op een avond gaat het gezin, samen met Michael, chic gaan eten. Het is een speciale avond.
Well, because tonight is a special occasion.
What?
I talked to Coach Cotton and he said that Michael's grades have improved enough that he can go out for spring football in March.
Isn't that great?
Oh man, you're gonna crush some people.
Ik sprak met Coach Cotton en hij zei me dat Michael's punten verbeterd zijn, dus mag hij in maart beginnen trainen met de voetbalploeg. Zegt Sean blij. Is dat niet fijn? Zegt Lee-Ann gelukkig. Oh man, je gaat die mensen verpletteren, zegt de kleine SG tegen Michael. Na een heerlijke maaltijd in een chic restaurant, om de schoolresultaten van Michael te vieren, willen ze naar huis gaan. Plots kijkt Michael terug door het raam van het restaurant en loopt hij heel snel naar binnen. Lee-Ann en Sean zijn heel verbaasd. En ze volgen de scène door het raam en ze zien dat Michael met een andere jonge man spreekt. Ze nemen elkaar in de armen en het duurt een tijdje. Wanneer ze allemaal uiteindelijk in de auto zitten en op de terugweg zijn naar huis, durft Lee-Ann het volgende te vragen aan Michael. Wie was die jongen in het restaurant? Marcus. Ah, Marcus. Werkt hij daar? Vraagt ze. Ja, antwoordt de jongen. Hoe ken je hem? Het is mijn broer, zegt Michael. Na een lange stilte antwoordt ze. Wel, we zouden hem zeker willen ontmoeten, als dat oké is voor jou. Ik weet niet waar hij woont. Oh, wanneer zag je hem voor het laatst? Toen ik nog klein was, denk ik.
Michael, who was that boy you were talking to at the restaurant?
Marcus.
Marcus, and he works there?
Yeah.
How do you know him?
He's my brother.
Well, we'd really like to meet him someday. Would that be okay with you?
I don't know where he stays.
When was the last time you saw him?
I was little, maybe.
En het is stil in de wagen. Terug thuis gaat iedereen gaan slapen. En wanneer Sean zijn vrouw slaapwel zegt, is ze aan het glimlachen. Wat is er? Vraagt hij. Waarom lach je? Ik weet het niet. Ik ben gelukkig. Zeer gelukkig, antwoordt Lee-Ann. Heeft het iets te maken met Michael? Vraagt de man. Nee, het heeft alles te maken met Michael, zegt ze. Gelukkig zijn is goed. Weet je wat we zouden moeten doen? Zegt Lee-Ann. We zouden een fonds moeten oprichten voor kinderen zoals Michael. Oké, zegt haar man. Misschien doen we iets met Wingate, hun school. Zeker, zegt Sean. Die school kan toch wat kleur gebruiken. Michael is daar precies een vlieg in melk.
What? Why are you smiling?
I don't know, I'm just happy. Real happy.
Does this happiness have anything to do with Michael?
No. It has everything to do with Michael.
Happy's good. Mm-hmm.
You know what I think we should do? We should start a charity for kids like Michael.
Okay.
Maybe fund a program at Wingate.
Sure.
Lord knows that school could use a little color.
Mm-hmm.
Or Michael's like a fly in the milk in that place.
Mm-hmm. Het is bijna kerstmis. Tijd dus om een kerstkaart te maken. Zoals elk jaar neemt de familie een foto. Dit jaar staat Michael erbij. Maar niet iedereen toont begrip voor het gezin. Sommigen lachen hen zelfs uit. Michael, die niet wist dat de foto gebruikt werd als kerstkaart, is verbaasd en zeer gelukkig te horen dat ook hij op de foto staat. Hij maakt deel van het gezin. Enkele dagen later gaat Lee Ann met enkele van haar vriendinnen, kennissen, iets gaan eten. En ook zij hebben het wenskaartje gehad. Je lijkt zo klein naast hem, zegt een van de vriendinnen. Is dat zo? Zegt een andere. Precies Jessica Lange en King Kong. Hé, vraagt een andere vriendin. Krijgt Michael dezelfde familiekorting bij Taco Bell? Want als dat zo is, gaat Sean een paar van zijn zaken verliezen. Het is een leuke jongen, antwoordt Lee Ann, een beetje verveeld door de lichte pesterijen en door het uitlachen van haar vriendinnen. Waarom maak je het niet officieel? Lacht er een ander. Adopteer hem gewoon. Goh, hij wordt volgende maand 18. Het maakt dus niet veel uit om hem te adopteren. Wanneer haar vriendinnen zien dat ze serieus is, vraagt een van hen, Lee Ann, je hebt toch geen schuldgevoel omdat je blank bent?
You just looked teeny tiny next to him, right like Jessica Lange and King Kong.
Hey, does Michael get the family discount at Taco Bell? Because if he does, Sean's gonna lose a few stores.
He's a good kid.
Well, I say you make it official and just adopt him.
He's gonna be 18 in a few months. Doesn't really make much sense to legally adopt.
Lee Ann, is this some sort of white guilt thing?
En Lee Ann zegt tegen haar vriendinnen, kijk, luister even. Ik heb geen nood aan jullie goedkeuring, maar ik vraag jullie hem te aanvaarden. Jullie hebben geen idee wat deze jongen heeft meegemaakt. En als dit de toon van het gesprek gaat worden, kan ik zeker een te duur slaatje korter bij mijn huis vinden. Lee Ann, het spijt me. We waren dit zeker niet van plan. Nee, echt, dat waren we niet. Een andere vriendin zegt, ik geloof in wat je doet. Zomaar je huis openzetten voor hem? Schat, je verandert heel zijn leven. En hierop antwoordt Lee Ann, nee, hij verandert het mijne.
Look, here's the deal. I don't need y'all to approve my choices, all right? But I do ask that you respect them. You have no idea what this boy's been through, and if this is going to become some running diatribe, I can find an overpriced salad a lot closer to home.
Leanne, I'm so sorry. We didn't intend to...
No, we didn't, really.
I think what you're doing is so great. To open up your home to him, and... Honey, you're changing that boy's life.
No. He's changing mine.
En wanneer een van de vriendinnen nog een opmerking geeft, is het voor Lee Ann genoeg. Ze vertrekt. Natuurlijk beslist Lee Ann niet alleen over het feit dat ze Michael in hun gezin opnemen. Sean, haar man, steunt haar volledig. En ook aan haar kinderen vraagt ze hun mening. SG, Sean Jr., is reuze blij met de aanwezigheid van Michael. Hij roept overal al dat Michael zijn grote broer is. Voor Lee Ann's dochter, Collins, is het allemaal oké. Ze heeft er geen problemen mee. Ook op sociaal vlak gaat het voor Michael beter. Hij voelt zich beter in zijn vel en bloeit langzaam open. We zijn weer een paar maanden later. Michael mag meedoen met het voetbalteam. De coach is zeer blij, zo'n grote kerel. Sterk, groot en breed, ideaal gebouwd om te voetballen. Maar bij de eerste training blijkt dat Michael een lieve jongen is, die het spel nog niet echt begrepen heeft en niemand wil pijn doen. SG doet zijn best om met Michael te trainen. En hij legt ook heel het Amerikaans voetbal uit. Ze zijn beste maatjes. Op een dag zit heel de familie Tuohy rond de tafel. Lee-Ann, Sean en hun kinderen Collins en S.G., Sean Jr. en ook Michael zit aan tafel. En het gezin wil Michael een vraag stellen. Michael, we willen je iets vragen, zegt Sean. Wat? Vraagt hij. Lee-Ann en ik, we zouden graag jouw voogd worden. Wat betekent dat? Vraagt de jongen. Het betekent dat we willen weten of je een stukje van onze familie wil worden. De jongen antwoordt, ik dacht dat ik dat er iets was. Oké dan, antwoordt Lee-Ann.
Awesome. Michael, we have something we'd like to ask you.
What?
Well, Lee-Ann and I, we'd like to become your legal guardians.
What's that mean?
What it means is that we want to know if you would like to become part of this family.
I kind of thought I already was.
Well, all right then.
Michael wordt volledig opgenomen in het gezin. Hij vraagt als hij zijn rijbewijs zou mogen halen. En daar zorgen Lee-Ann en Sean voor. Nadat zijn rijbewijs behaald is, krijgt Michael een auto, een mooie pick-up. Op een dag mag Michael samen met SG naar de winkel rijden om een nieuw computerspel te kopen. Maar onderweg gebeurt er een ongeval. Lee-Ann wordt opgebeld door de politie en ze vertrekt meteen van haar werk naar de plaats van het ongeval. Stop, mevrouw, we zijn hier bezig. Het zijn mijn kinderen. Oh mijn god, waar zijn ze? Het spijt me, zegt Michael, zittend op de rand van de stoep terwijl hij met zijn handen zijn hoofd vasthoudt. Michael, is alles oké? Vraagt Lee-Ann. Met mij wel, SG. Michael, is alles oké? Vraagt de moeder nog eens. Ja, ga SG helpen. Het spijt me. En Lee-Ann loopt meteen naar SG, die in de ziekenwagen ligt.
Those are my kids. Those are my kids.
Let them be okay.
Where are they?
I'm so sorry.
Michael,
I'm fine, SG.
Michael,
go help SG. I'm so sorry.
Gelukkig is er niets aan de hand. SG heeft een kapotte lip, wat kneuzingen, maar eigenlijk is hij volledig in orde. Het enige wat hij aan zijn moeder vraagt, is als de bloedvlekken uit zijn t-shirt gaan geraken.
Do you think the blood will come out of my shirt?
Yes, I think the blood will come out of your shirt.
Lee-Ann lacht. Het is dus in orde. Een politieman legt daaruit dat dit ongeval fataal had kunnen aflopen. SG heeft veel geluk gehad. Lee-Ann gaat terug naar Michael om hem gerust te stellen. Hé Michael, alles is oké. SG is oké. Dit kan iedereen gebeuren. Het is niet jouw schuld. Schat, kijk naar me. Het is oké. En dan ziet Lee-Ann de bebloede arm van Michael. Michael, wat is er met je arm gebeurd? Ik heb het gestopt, zegt hij.
Hey Michael, could have happened to anyone, all right? It's not your fault. Can you look at me? Michael, what happened to your arm?
I stopped it.
En Lee-Ann begrijpt het. Michael heeft de erbacht tegengehouden, dus deze heeft SG zijn gezicht niet geraakt. Hierdoor heeft hij geen breuken. Michael heeft SG beschermd. De jongen blijft trainen als voetbalspeler. Maar hij ziet niet altijd duidelijk wat zijn taak is in het spel. En tijdens een training probeert Lee-Ann het uit te leggen.
Michael. Do you remember when we first met and we went to that horrible part of town to buy you those dreadful clothes? And I was a little bit scared and you told me not to worry about it because you had my back. Do you remember that?
Yes, ma'am.
And if anyone tried to get to me, you would have stopped them, right? And when you and SJ were in that car wreck, what did you do to the airbag?
Stopped it.
You stopped it. You stopped it. This team is your family, Michael. You have to protect them from those guys, okay? Listen. Tony here's your quarterback, all right? You protect his blind side. When you look at him, you think of me, how you have my back, how you have his. Okay? All right, Tony, go back. All right. Oompa Loompa here is your tailback. When you look at him, you think of SJ and how you've never let anyone or anything hurt him. You understand me? All right, go back. Got it?
Michael, kom hier. Weet je nog hoe we elkaar leerden kennen? We gingen die verschrikkelijke kleren kopen aan de andere kant van de stad. Ik was bang en jij zei, dat hoeft niet, dat je me wel zou beschermen. Weet je nog? Zeker, mevrouw, antwoordt de jongen. Moest iemand iets proberen, dan zou je hem tegenhouden, niet? En in dat ongeval met SG, wat deed je met de erbag? Ik stopte hem. Je stopte hem. Jij stopte het. Dit team is jouw familie, Michael. Je moet ze beschermen tegen die jongens. Ze legt duidelijk zijn taak uit. En daarna vraagt ze...
Are you going to protect the family, Michael?
Yes, ma'am.
Good boy. And go have some fun.
Ga je de familie beschermen, Michael? Ja, mevrouw, antwoordt de jongen vastberaden. Prima, jongen, zegt Lee-Ann, en ga je nu maar amuseren. Daarna zegt ze aan de coach, tegen hem roepen helpt niet, Bert, hij vertrouwt geen mannen. Elke keer als hij ze leerde vertrouwen, verdwenen ze uit zijn leven.
Yelling at him doesn't work, Bert. Doesn't trust men. His experience, they pretend to care about you till they disappear.
Er gebeuren veel zaken. Michael speelt mee met de ploeg, maar spelers van de andere ploeg lachen hem uit en schelden hem uit. Ze proberen hem van streek te brengen. En wanneer het blijkt te lukken, komt de coach ertussen. Op een gegeven moment is er een tegenspeler die... terwijl Michael op de grond ligt, op zijn helm schopt. Maar de scheidsrechter wil niet ingrijpen. Integendeel, hij heeft een strafpunt aan het team van Michael gegeven voor onsportief gedrag. Maar dan reageert de coach van Michael. En dat zorgt ervoor dat de jongen hem gaat vertrouwen. De coach zegt, deze jongen speelt voor mijn team. Mijn team. En ik zal hem net zoals mijn eigen zoon beschermen. Tegen jou of tegen elke andere boerenpummel, zegt de coach tegen de scheidsrechter. Niet panikeren, coach, zegt Michael. Je kan op me rekenen. Goed dan, antwoordt de coach.
This young man plays for my team. My team. And I will defend him like he's my own son against you or any other redneck son of a bitch.
Don't worry, coach. I got your back.
En door deze woorden van de coach krijgt Michael ook zelfvertrouwen en speelt hij een fantastisch spel. En ze winnen. De ongelofelijke acties en kwaliteiten van Michael blijven niet ongezien. Broertje SG filmt alles en stuurt het door naar verschillende universiteiten. Dat blijkt een goede zet. Iedereen wil Michael in hun team hebben. Maar als hij een voetbalbeurs wil verkrijgen, moeten zijn punten veel hoger zijn. Daarom beslissen Lee Ann en Sean om een privéleerkracht in te zetten, om na de schooluren te werken met Michael. De jongen werkt hard, heel hard. Hij doet zijn best. En dat beloont. Het is het einde van het schooljaar. De diploma's worden uitgereikt. Sean zit in de zaal te wachten op zijn vrouw. Die komt plots de zaal binnengewandeld. En ze fluistert naar haar man. Zij zijn 70%. Michael's eindresultaat. Ik heb het van Paul's computer. Hij speelde het klaar, Sean. Hij deed het. Verbaasd antwoordt haar man. De directeur zijn computer gekraakt.
Matthew Nichols.
2.52. Michael's final GPA. Got it off Paul's computer.
Jamie Nort.
He did it, Sean. He did it.
Wait a minute. You broke into the principal's computer?
Michael Orr.
En dan horen ze de naam van Michael dat omgeroepen wordt, omdat hij zijn diploma heeft gehaald. Michael Orr. Michael is erdoor. Hij heeft het gehaald. En dan gebeuren er nog vele zaken. En het is tijd voor Michael om een universiteit te kiezen waar hij kan gaan studeren en voetbal spelen. En uiteindelijk kiest Michael een universiteit. Hetzelfde universiteit waar Lee Ann en Sean zijn geweest, waar zij gestudeerd hebben. En hierover zegt Michael: ik wil naar die universiteit omdat mijn familie er heeft gestudeerd. Het is dus tijd om Michael af te zetten op de campus. Lee Ann is erg emotioneel en ontroerd en probeert alles snel af te ronden. Ze zegt vluchtig dag aan Michael, wenst hem veel succes en stapt de auto in. Ze is zo emotioneel. Michael gaat naar haar toe en klopt op de raam van de auto. Lee Ann zegt: wat is er? Wat is er, Michael? En hierop antwoordt de jongen: ik wil een echte knuffel.
What? What, Michael?
I need a proper hug.
En Lee Ann knuffelt Michael. Ze is zo fier op hem. Hij heeft het gehaald. En zoals u weet, beste luisteraars van Radio Maria, deze film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En de film eindigt met Lee Ann, die het volgende zegt. Ik las laatst een artikel over een jongen uit de projects. Geen vader, in en uit opvanghuizen. Hij is gedood in een gevecht tussen bendes in Hurt Village. In de laatste paragraaf in de krant schreven ze een beetje over zijn sportieve gaven en hoe zijn leven er zou uitgezien hebben, moest hij zijn school afgemaakt hebben. Hij was 21 op de dag dat hij stierf. Het was zijn verjaardag. Dat kon iedereen geweest zijn. Zelfs mijn zoon, Michael. Maar dat was het niet. Ik denk dat ik de Heer hiervoor moet bedanken.
I read a story the other day about a boy from the projects. No daddy, in and out of foster care. He'd been killed in a gang fight at Hurt Village. In the last paragraph, they talked about his superb athletic skills and how different his life might have been if he hadn't fallen behind and dropped out of school. He was 21 years old the day he died. It was his birthday. I could have been anyone. It could have been my son, Michael. But it wasn't. And I suppose I have God to thank for that.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, dit was het filmprogramma voor deze maand met de film The Blind Side. U kan altijd reageren op dit programma via onze website www.radiomaria.be of via e-mail op het e-mailadres film@radiomaria.be. Tot de volgende keer.